Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 15 december 2019. Pastor Robert van den Berg spreekt over het thema Gods erfenis voor jou. Vergeet niet je gratis ticket voor de kerstdienst van zondag 22 december te bestellen. Voor meer info kijk je op sales.breda.nl of in de app.
Jezus overwinnaar zongen we. En mijn vraag is hij ook jouw overwinnaar? He? Want in hem hebben wij de overwinning. Ik vond het ook gaaf om dit lied ook, mede als inleiding ook voor het korte woord deze ochtend te gebruiken. Het is vandaag, hart voor het huis. We hebben allemaal een hart voor het huis. Niet alleen op zondag, op maandag, dinsdag, hart voor het huis, door de week. Want hart voor het huis is niet een kwestie van een offer geven. We doen dat, hè, voor de mensen die hier nieuw zijn, we doen dat twee keer in het jaar, een Pinksteren en dan zo net voor kerst, om stil te staan bij het feit dat we zijn huis bouwen. Dat we daar gefocust willen zijn, dat we Jezus centraal willen stellen en hem ook de eer willen geven die hem toekomt. En dat betekent, dat doen we met onze tijd, dat doen we met de woorden die we spreken. Hij is onze koning en we willen niets liever dan dat steeds meer zichtbaar gaat worden zijn beeld in ons. Dat willen we graag. En daarvoor strekken we ons uit. Maar we weten dat we niet alleen kunnen. We hebben zijn hulp nodig. We hebben zijn zegen nodig. En daarom is het goed als een ochtend als vandaag. Hè, ik zal ook wat een korter woord hebben. We ronden dat af en dan nodig ik ieder en ieder uit zoals je hier bent. Ook als je gewoon hier nieuw bent. En wees uitgenodigd om naar voren te komen. Degenen die de afgelopen twee weken een offer hebben voorbereid. En Anastasia en ik hebben ook een offer voorbereid. Een bedrag waarvan we zeggen van, daarmee willen we ook gewoon deze kerk bouwen. En daarmee willen we ook speciale zaken. Hè, zoals ook de healing rooms opstarten. Zoals ook bepaalde giften. Hè, willen we concreet gestalte en ook daarmee geven. En God zegt ook, hè, het gaat niet zozeer om de grootte van je gift. Het gaat om je vrijgevigheid. Maar bovenal mag ik jouw hart. Mag ik je hart, want je kunt me alles geven. Maar mij interesseert jouw hart en jouw leven. En het is mooi dat je dan naar voren mag komen om je offer te geven. Zoals ze in de tempel ook bijeenkwamen, naar voren gingen om een offer te geven. Maar bovenal mag je de zegen ontvangen. Dus als jij je tijdens dit woord bedenkt van, dit is iets waar ik gewoon een doorbraak in wil hebben. Dit is iets wat echt een hartsverlangen is, ook voor 2020, voor 2020. Dit is iets wat ik zo graag wil hebben. Niet voor mezelf, om dat door te kunnen geven. Om daarmee uw huis ook te bouwen en te kunnen bouwen. Kom naar voren. Een dubbel deel zal hij je ook geven. Dat is wel, verschillende mensen zullen na het woord ook hier voor gaan staan om je uit te nodigen. Hij wil graag met je bidden, voor je bidden, dat God ook, weet je, die sluizen verder kan openen naar je toe. Dat is mooi. We hebben een God, we hebben een vrijgever God, die zijn sluizen ver open wil zetten. Ons hart voor het huis. De titel van dit woord, korte woord, is jouw erfenis in God. Wat is jouw erfenis? Wat is jouw erfdeel? En dat is goed om daarover na te denken. En wij zijn, en Stacey en ik zijn wat meer ook betrokken als het gaat om erfenis, letterlijk. Omdat er is hè, je weet als een erfenis, hè, bedeeld moet worden, staan die dingen opgeschreven in een testament. Nou, jullie weten, en Stacey's vader is afgelopen jaar is overleden. En we zijn natuurlijk, nu midden zitten we ook in die situatie. Wat staat er in het testament? En daarom, als je wil weten wat jouw erfenis is, dan moet je in het testament kijken. We hebben er zelfs twee, een oude en een nieuw testament. Ik raad je vooral aan om het nieuwe te lezen. Al is het nieuwe natuurlijk voortgekomen uit het oude. He? Dat is zo mooi. Daarom is het zo belangrijk om zijn testament. Hoe is nou die erfenis geregeld? He? Testament, testari, dat betekent getuigen van iets zijn. En dat testament staat vol getuigenissen. Het is een hele mooie roadmap, richtlijn voor ons als kerk. He, voor jou geschreven, dus een geschenk voor jou. Met een rijkdom van onschatbare waarde. En dat is datgene wat er niet alleen vandaag, Ook elke dag van jouw leven heeft hij voor je. En toen bedacht ik me kritisch, ook gewoon naar mezelf toe. Hij kan dat hebben klaar liggen, maar in hoeverre weet ik wat hij klaar heeft liggen? En in hoeverre pak ik en neem ik ook deel aan die erfenis? Uitgangstekst voor deze ochtend staat in Romeinen 8 vers 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Staat er. Iedereen heeft deel dus in die erfenis. We zijn mede erfgenamen. Ja, maar dat is vast niet voor mij. Dat is ook voor jou. Jouw naam staat ook opgetekend. Dat is belangrijk om te weten. Niemand uitgezonderd in deze zaal. Ook al heb je nog nooit van hem gehoord, dan kom je voor het eerst binnen. Erfgenaam. Jij ook. Ieder mens. Een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel, uit het Testament, het Oude Testament, staat in Jozua. Jozua 1, vers 2 en 3. Daar staat: welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan. Dat is belangrijk. We hebben vorig jaar hebben we ook stilgestaan bij het oude verlaten. Het Israëlische volk verliet Egypte. Maar dat wil niet zeggen, je kunt een land verlaten, je kunt uit een fase komen, je kunt je zelfs bekeren. Want dat betekent nog niet dat Jezus alle vrucht in jouw leven al ontwikkeld heeft. Dat bepaalde oude gedachtspatronen overwonnen zijn of doorbroken zijn. Bekering is ook een proces van elke dag. Ze waren uit Egypte vertrokken, maar de geest van Egypte zat voor een gedeelte nog in dat volk. En dan staat hier niet voor niks, trek ook door de Jordaan, trek over de Jordaan, ga er doorheen, door het water. Maak die keuze. Trek over de Jordaan, Heer, gij en dit gehele volk naar het land. Dat was het beloofde land, dat was Kanaan. En wij denken vaak aan Kanaan, dat is het land van melk en honing. Maar eigenlijk was dat, dat staat ook in de Bijbel beschreven, was dat een vuil en onrein land. En er wonen de Kanaanieten. En de Kanaanieten was een sterk volk. Was een volk wat in de ijzersmeden ook groot was geworden. Hadden strijdwagens, waren grote kerels. Zullen ook grote vrouwen geweest zijn. Maar dat was een volk. Wij denken vaak van het beloofde land, dat stap ik dan gewoon zo lekker in. Nee, in je beloofde land, in die erfenis, er zitten ook nog bezetters. Het is niet van ik stap een leeg land in, melk van een land van melk en honing en heerlijk. En ik tap uit al die vaatjes. Ik laat het me goed smaken. Dat is goed om dat te beseffen. Kom ik straks nog op terug. En daar staat dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Dat is dus een belofte. Dus hij zegt, trek gewoon dat land binnen. En dan staat er in vers 3, elke plaats die u voedsel betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dat is een belofte. Dat staat gewoon vast. Dus elk land wat jij in bezit neemt, wat jouw voedsel betreedt, dat is jou gegeven. En dan was de vraag die ik mezelf stelde, hoeveel voetstappen heb ik nou afgelopen jaar gezet in mijn erfdeel en wil ik er gaan zetten in 2020? En heb ik ook het geloof dat als ik een stap zet, dat het dan ook daadwerkelijk mij toebehoort? Want er is een verschil tussen eigendom, bezit en ervan profiteren. Daar kom ik zo nog op terug. Dus elk stuk grond staat in de NBV-vertalingen, dat jullie zullen betreden, geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. Dat is mooi ook die vertaling erbij. Ik ga even door hierin. Zolang je leeft, vers 5, zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Dat is Gods belofte. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. En dan komt hij, weest, vastberaden en standvastig. In een andere vertaling staat, wees sterk en moedig. En dat komt nog een paar keer terug. Waarom zou hij dat zeggen? Omdat het gewoon piece of cake is om dat land binnen te trekken? Nee, omdat je dingen tegen gaat komen waarin je standvastig moet zijn. Waarin je sterk moet zijn, moedig moet zijn. Wees vastberaden en standvastig wanneer jullie het land veroveren. In een andere vertaling staat beërven. Dat is die erfenis. Dat ik jullie zal geven zoals ik jullie voorouders gezworen heb. En houd je voor alles, staat hier weer, vastberaden en standvastig aan de wet. Dus aan de Bijbel, aan mijn woord. Houd je daaraan vast. Houd je daaraan. Waarin mijn dienaar Mozes jullie heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af. In een andere vertaling staat, niet naar links en niet naar rechts. Opdat je in alles wat je doet zult slagen. Dus je kunt je afvragen, als je soms niet slaagt of je hebt het gevoel, ik slaag niet helemaal. Dan moet je toch terug even naar het woord. Wat zegt het woord over deze situatie? Niet wat zeggen jouw emoties over deze situatie. Maar wat zegt het woord over deze situatie? Wat is de belofte van God op jouw leven? Wat is jouw erfdeel? Daarom is het zo belangrijk om te beseffen wat dat is. Leg dat wetboek, leg die Bijbel geen moment terzijde. En verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. He, opdat je nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Ik heb gewoon even twee vertalingen synchroon laten lopen voor mezelf. En dan zal alles, dit staat niet van, dan zal een beetje. Nee, daar staat, dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Amen, zegt Jan. Geldt alleen voor Jan. Nee, geldt voor iedereen. Kunnen we er amen op zeggen? Dan zal alles voorspoedig verlopen. En nu is de realiteit. Nu is de realiteit. Is alles voorspoedig verlopen in 2019 in jouw leven? In mijn leven niet altijd. Maar dat is de realiteit waar ik in sta. Maar daar spreek ik Gods waarheid over. Wat geschreven staat in zijn woord. Hij is altijd bij me. En hij doet mij alles gelukken. Maar er zit een volgordelijkheid in. Daar staat, als je je houdt aan hetgeen wat ik geschreven heb, dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dan zul je op je wegen je doel bereiken. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij je. Dat is mooi. Denk je van, wow, mooie tekst. Er zitten verschillende teksten in, die kun je zo op een tegeltje schilderen, aan de muur hangen, laat ik erdoor bemoedigd worden. Maar het is belangrijk om dit uitgangspunt ook te vatten, te beseffen. Waarom? Als we verder lezen in Jozua en je komt in hoofdstuk 17 terecht, dan worden die stukken land worden verdeeld aan allerlei stammen. Worden die landen, die worden verdeeld, toebedeeld. Dat was de erfenis. En nogmaals, de vraag om daarover na te denken, wat is jouw erfenis, wat is jouw geschenk van je erfenis? Dat je daarover over nadenkt, nu gaat nadenken. Want dat gaat ook 2020 bepalen. Ja. En dan lezen we in Jozua 17 vanaf vers 11 en 18 voor degene die meeschrijven en noteren. Het is leuk om dat na te lezen, dat stuk ga ik nu niet helemaal lezen. Maar ik haal daar zelf drie dingen uit. Drie dingen. Daar staat namelijk, dan lezen we dat in het gegeven land, dus in Kanaan, de erfenis dus. Dus dat betekent daar geestelijk vertaald, hè. Dus wat jou beloofd is, wat voor jou is. Er zijn nog bezitters waren die hun eigendom niet los wilden laten. Die bezitters waren dus in feite bezetters van bijvoorbeeld steden in dat land. Nou, wat kunnen dat zijn als we dat vertalen? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je dat land binnenstapt, maar je hebt nog te dealen met oude denkpatronen. Ik ben niet goed genoeg. Of ik heb geen autoriteit. Of daar kom ik nooit vanaf. Ik ben nu eenmaal zo geboren. Vuile gedachten, slechte gewoontes, negatieve gedachten. Allerlei zaken. Die kom je tegen. Ja, maar ik ben gedoopt. Ik heb me bekeerd. Ik zou ze toch niet tegenkomen in het land? Dat is voor mij beloofd. Ja, lieve mensen, je zit in je beloofde land, maar je komt dingen tegen. Want je hebt nog te maken met bezetters. Er staat ook geschreven in dat stuk, kunnen we ook lezen, ook al waren de steden op een gegeven moment veroverd, dan nog konden de Israëlieten, hoewel ze sterker geworden waren, want je oefent ook in geloof, je wordt ook sterker, maar hoewel ze sterker geworden waren, konden ze de bezetters, de Canaanieten, niet verdrijven. Ze wisten nog niet helemaal gebruik te maken, als het ware, van de macht en de kracht van Jezus in hun leven. En dat gaat vaak al ontstaan met een besef. En een besef ontstaat door ook het lezen van het woord. Dat gaat ontstaan door die stille tijd, door die tijd met God door te brengen. Door regelmatig die berg op te gaan en dingen van hem te ontvangen. Dat maakt je sterker. Dat doe je in je autoriteit staan. Weet wie jij bent, jouw identiteit in Christus. Dus ze waren sterker geworden en toch konden ze die Canaanieten niet verdrijven. En een derde punt is dat het Gods bedoeling is dat je je gebied uitbreidt. Door je jouw gegeven gebied te ontbossen. Het land vruchtbaar te maken. Want je kunt pas vruchtbaar maken als het ontbost is. Als daar het onkruid, als daar dingen die er gewoon niet in horen in dat stukje. Maar het is wel van jou dat land. Om dat te ontbossen. Dat staat, dat is mooi. Jozua zegt in vers 18. Rooi eerst de bossen op die bergen. En dan krijg je ook de uitlopers van die bergen. En op den duur, dat is een proces wat je ingaat, zul je die Canaanieten ook kunnen verdrijven, al zijn ze sterk. Dat is mooi, hè? Dat staat er. Eerst ontbossen. Dus het land is van hen, ze trekken erin, ze trekken naar binnen, en ze krijgen toch de opdracht van, maar ga ook Canaanieten verdrijven. Ontbos ook je gebied. Dus in hoeverre zijn wij land ingetrokken, maar trekken wij niet verder? Of ontbossen wij bepaalde stukken niet? Laten we toch maar een beetje wildgroei bestaan? Of we ruimen de zaak gewoon niet op? Dat kan voorkomen. Ik kan niet in jouw hart kijken. God kan in je hart kijken. En jij weet voor jezelf van, waar sta ik nou in dat land, in dat erfdeel? En dan zegt Jozua, zegt op een gegeven moment in hoofdstuk 18 vers 3, letterlijk, hè, kunt nalezen. Hoe lang moet die besluiteloosheid nog duren? Wanneer neemt u nu eindelijk het land in bezit dat de Heer, de God van uw voorouders, geschonken heeft? Dat is aan jou gegeven. Dat zegt Jozua. Je zou bijna kunnen zeggen van, nou Robert, vind ik wel een beetje... Nee, dat zegt Jozua. Die zegt van, hoe lang moet die besluiteloosheid nog duren? Wanneer neem je nou eindelijk het land in bezit? Hallo, trek daar naar binnen. Het is in jou gegeven om vrij te kunnen zijn. Het is jou gegeven om al die goede dingen die God voor jou heeft, om zijn plan in jouw leven uit te werken. Dus blijf niet aan de rand staan. Blijf niet stilstaan. Hij heeft een leven bedoeld vrij van zorgen. Vrij van negativiteit. Vrij van allerlei verslavingen. Vrij van, noem maar op. Dat is bedoeld. Met andere woorden, er is een verschil tussen eigendom, bezit en profiteren. Ik kan een papiertje aan jullie laten zien, bij wijze van spreken, dat ik een lap grond heb in Italië. Dat is een eigendom. Maar dat is dat op papier. Maar het wordt bezit van me, als ik er naartoe ga. En als een bezitter daar ga wonen. Maar dat wil niet zeggen dat ik van profiteer. Profiteren, dat doe ik als ik bijvoorbeeld de olijfbomen goed verzorg. En daar heerlijke olie van maak. Dus eigendom, bezit en daarvan profiteren is niet hetzelfde. Geldt ook voor jouw erfdeel. Dus is er een deel in je leven waar jij nog niet helemaal profiteert van je erfenis in Christus? En we weten, hè, als je Jezus volgt, je wordt zijn vriend, je krijgt vergeving, er is rechtvaardiging. Er is vergeving over alles. Het bloed van hem is de houver. Hij heeft een plan voor jou. En je krijgt autoriteit in hem. En de overwinning over allerlei machten. Dat is heerlijk. Dat is mooi. Want dat is de erfenis in Christus. Maar goed om je te beseffen van... Staat ook verderop, beseffen jullie dan niet dat ik jullie dit allemaal heb gegeven? Waar wachten jullie nog op? Ja. Dus net zoals Israël het land als een stuk erfenis heeft gekregen, hebben wij ook allemaal zo'n stuk land gekregen. Hebben wij tal van geestelijke zegeningen ook gekregen. Maar de vraag is, wanneer neem jij nu die geschenken aan? Wanneer neem je die geschenken aan? We hebben net het Hart voor het Huis boekje. Hebben we kunnen lezen uit Matteüs 2, en was met name vers 11. Toen ik het in het begin las, dacht ik van, hé, is elke keer dezelfde tekst, hebben we een fout gemaakt? Nee, ze hebben geen fout gemaakt. Het was met name een tekst die centraal stond en die zijn ze uitgaan geleiden. En die hebben ze op allerlei wijze hebben ze wat zaken onder het voetlicht gebracht waar je over hebt kunnen lezen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat die geschenken waar de wijzen mee kwamen, dat zijn de geschenken ook voor ons. Maar stel je nou toch eens voor. Denk je nou eens in Jozef en Maria en Jezus. En dat dan Maria zegt van, oh Jozef, er komen wijzen zo binnen, maar we hebben helemaal niks te eten. Kan jij nog even naar de Albert Heijn? Kan je nog even wat doen? Jozef, nee, die is al gesloten. Oh, wat nu? Er zijn ook nog herders, talrijk, wat een gedoe. De kerstboom staat nog niet, ik heb mijn beste jurk niet aan kunnen doen. Man. Ik zeg dat bijna in de persiflage, maar laten we wel wezen, wat ik zo al om me heen hoor, waar zijn wij vaak mee bezig? Waar zijn wij vaak mee bezig als het over kerst gaat? Als het over kerst gaat. We zijn met van alles bezig. Moet met mijn oma nog plannen, een brunch. En ik heb nog dit te doen en ik heb nog dat te doen. En druk bij het kerst. Dat wil je niet weten. Maar het is belangrijk om te beseffen, maar wat is nou het middelpunt? Waarom vieren we kerst? Jezus, centraal. En we willen onze focus daarop richten. In Matteüs 2 vers 11 staat, de wijzen knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden. Goud, wierook en mirre. Dat is wat je hebt kunnen lezen. Anderhalve week lang. En nou is dat vertaald. En ik ben erover na gaan denken. In mijn voorbereiding. En ik kreeg ineens de gedachte van, wow. Dit zijn de geschenken die ze brachten. Stel je voor dat Jozef had gezegd van, zet ze maar bij de deur. Dankjewel. Ze namen de geschenken aan. Aan ons is het ook om die geschenken aan te nemen. Wat is dan goud? Goud verwijst naar koningschap. Goud verwijst naar autoriteit. Gods autoriteit in jouw leven. Maken we daar gebruik van? Gaan we daarin staan? Zoals geschreven staat in Lucas 10 vers 18... zei Jezus, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat jullie niets kan schaden. Gaan we hem vermorzelen. Want in hem hebben we de overwinning behaald. 2 Timotheüs 10, vers 2 tot met 12. Vers 12, als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met hem als koningen heersen. Dus hij heeft dat voor je. Dat stukje koningschap in hem. Dan gaan we ook in die autoriteit staan. Dat is wat goud betekent. Wierook. Wierook betekent, dat is die geur van Christus. Dat is een heerlijke geur. Als je wat over wil lezen, over de geur verspreiden, 2 Korinther 2 vers 15. Dat is, welke sfeer draag jij om je heen? Als mensen met jou in gesprek gaan, wat ervaren ze dan? Iemand op afstand, iemand die geïnteresseerd is in jouw leven. Iemand met een warm hart, liefde, open, niet veroordelend. Welke sfeer, welk gedrag, welke houding? In hoeverre wordt dat gevoed door de vrucht van de geest? Galaten 5, vers 22. Is dat mooi als we te praten over gedrag, houding en gewoon je hart. Dat vrucht van de geest al lekker verder mag ontwikkelen. He, van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendschap, vriendelijkheid en goedheid, trouw. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dan mirre. Wat dan nog mirre? Mirre is een bitter kruid. Maar in hoeverre leven we ook vanuit de vergeving? Er is vergeving mogelijk. Of blijven we nog met oude zonden zitten? Blijven we nog met oude dingen zitten die we niet kunnen loslaten, omdat we zelf niet kunnen vergeven? Hoe zit dat in ons leven? Want mirre, dat is een bitter kruid. Soms moet je even door iets bitters heen. Maar hij heeft dwars door het lijden heen, is hij tot overwinning gekomen. Hij heeft ons redding gebracht. Daar staat mirre voor die redding. Leven we ook vanuit die vergeving. En geloven dat hij voor jouw zonde is gestorven. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van een beetje ongerechtigheid. Van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Dus de vraag is, in hoeverre kun jij de geschenken die God voor jou heeft, dat goud, die wierook, die mirre, ga jij die aannemen? Ga je ze echt ontvangen, in ontvangst nemen en niet bij de deur laten staan of ik zet het leuk op die schouw, want dat staat wel geinig daar. Nee, maar ga ik het ook gebruiken? Ga ik het hanteren? Ik ga eruit leven en ik ga weer uitdelen aan anderen. Ik ga ook weer die geschenken, ga ik ook weer geven. Dus in hoeverre ga jij verder in jouw beloofde land? In die erfenis? En dat is de vraag. En dat is gewoon iets wat je gewoon lekker mee mag nemen ook. Want hij wil niets liever dan jou zegenen. Dan bepaalde deuren waar je misschien geen deuren ziet, openen. Een gebaande weg tonen. Je meer visie geven. Van wat dat land, dat hoort er ook nog bij. Ja, maar er staan er maar bossen op. Ja, maar het is van jou. En dan ga je lekker ontbossen samen met mij. Heb je nog een groter gebied? Gaat helemaal goed komen. Al die dingen, al die bemoedigingen en die aanmoedigingen heeft hij voor jou ook deze ochtend.